chocola. We gaan verder op de gastronomische tour. Geert Michiels.
Het is een rare uitzending vandaag.
Het is een rare uitzending.
We hebben al fictie gehad. En nu een kookboek is het.
Een kookboek. In weerwil van de naam van ons programma, Interne Keuken, zijn wij geen kookprogramma. Er bestaat wel eens verwarring over bij mensen die het programma niet zo goed kennen. Geert Michiels, jij hebt een jaar of 2 geleden de redactie al eens bestookt met mailtjes van jongens. Ja. Ik heb een boek waar we het absoluut moeten over hebben in het programma. Het betreft een kookboek.
Hebben we hem zo lang buiten de deur kunnen houden?
Dat kan, kom aan, Geert, een kookboek, dat doen we niet.
Het was wel meer dan een kookboek, hè?
Wel, dat blijkt nu. Ja, we hebben ons vergist toen 2 jaar geleden. Ja. We hebben dat ingezien omdat er nu een documentaire is gemaakt over dat kookboek. En het is een zeer interessant kookboek. Dus we gaan het over hebben. Het boek heet With Our Own Hands. En de documentaire heet Wisdom of the Mountains. En het is een kookboek dat gemaakt is door wetenschappers.
Ja.
Door etnobotanici. Waar houden etnobotanici zich mee bezig?
Nou, die houden zich bezig met welke planten er door lokale bevolking op diverse plekken in de wereld gebruikt wordt om te koken, maar ook om geneeskrachtige dingen op te zoeken.
Ja.
En hoe die planten een rol hebben in een cultuur.
En over welke cultuur hebben we het in dit geval?
In dit boek gaat het over de Pamiris. Dat zijn de mensen die in de Pamirs wonen. En de Pamirs is een bergketen op de grens tussen Tajikistan en Afghanistan, Pakistan, de grens met China. Het loopt op naar de Himalaya. Pahimeer is het Dari voor de lokale taal, voor het land aan de voet van de zon. Het ligt dus hoog, het ligt tussen de 3000 en de 7000 meter.
Ja.
En daar wonen dus al jaar en dag Pamiris, die in die ver afgelegen, dus heel onherbergzaam, ligt heel ver af, moeilijk te bereiken, ook nu nog. En die leven daar met en in de natuur. En Frederik van Oudenhoven en Jamila Haider, die waren daar dus onderzoek aan doen naar biodiversiteit in eerste instantie. Als bioloog is dat natuurlijk zeer fascinerend. Wetende dat in berggebieden er dikwijls meer diversiteit voorkomt dan elders.
Ah, is dat zo?
Ja, Darwin had het daar al over gehad. En dat blijkt keer op keer terug opnieuw. Omdat in bergen heb je dus grote hoogteverschillen. Dus dat wil zeggen grote klimaat, lokale weersverschillen. Afgesloten valleien die soms meer of een ander soort van omstandigheden hebben dan aan de andere kant van de berg. Dus je krijgt heel veel variatie in landschappen en de planten en de dieren passen zich daaraan aan.
En zitten geïsoleerd, kunnen zoals dus dat op weg. Eilanden ook het geval is.
Dus in deze streek waar zij het over hebben, dus een van de plekken waar veel van onze fruitbomen vandaan komen. Appels, peren, vijgen, granaatappel.
Komt het vandaan? Pamiergebergte.
Die komen allemaal. Er zijn 300 soorten abrikozen in die streek. Er zijn 153 graansoorten en meer dan 60 moerbijsoorten. Nu kennen wij bijvoorbeeld een moerbij, als je het al kent, is een struikachtige boom met vruchten aan die donkerpaars zijn en die je bijna niet kan plukken. Je moet ze bijna rechtstreeks aan de boom eten, want het velletje barst onmiddellijk open en je handen zijn bloedrood.
Het is het lekkerste fruit dat er bestaat. Wij hebben een moerbijboom in de tuin gehad. We zijn verhuisd ondertussen. Maar dat is echt waar. Dat is het lekkerste fruit dat je kan eten. Maar je kan het...
Je moet het onmiddellijk opeten.
En je hangt vol.
Helemaal vol. Ja. Je moet speciale moerbijkleding aandoen.
Die niet uitkrijgt.
Nee. Zij noemen het daar de vrucht uit het paradijs.
Oh,
dat klopt wel met jouw beschrijving.
Ja.
Maar ze hebben daar de witte moerbij. En de witte moerbij is een van die meer dan 60 soorten. En die kan je heel makkelijk drogen. En die wordt ook gemalen. En met dat meel bakken zij dan weer brood. En...
Moerbijbrood?
Ja. Dus je ziet al hoe gevarieerd dat aanbod is van dingen die daar groeien en die zij gebruiken. En Frederik van Oudo is dat dus beginnen onderzoeken. En terwijl ze daar bezig waren, komen ze dus ook bij de mensen daar, in afgelegen dorpen, en worden daar gastvrij onthaald, want dat is echt gastvrijheid is een van de basiswaarden. Dus van zo gauw die mensen daar aankwamen, wordt er gekookt. Mm-hmm. Van zo gauw er gekookt wordt, van zo gauw het vuur aangaat, komt men vanuit de buurt. Want brandstof is zeldzaam. Dus als gauw er een vuur is, wil zoveel mogelijk mensen van dat vuur mee gebruiken. Dan komt iedereen zijn brood mee in jouw oven bakken en dan wordt er stoofpot gemaakt. En dus een van de oudere grootmoeders die daar een gerecht aan het maken was, die vroeg aan Frederik, zou jij dit niet voor ons kunnen opschrijven? Want als ik verdwijn, dan verdwijnt dit recept. En dat is een vraag die bij hen lang is blijven lopen tot ze een paar jaar later de koe bij de horens hebben gevat en gezegd, we gaan dat boek maken. We gaan een boek maken met allemaal recepten uit heel die streek, zodanig dat die een orale traditie daar, geen boeken, geen kookboeken, zodanig dat die dingen bewaard blijven.
Was dat idee van die grootmoeder, was dat terecht? Zijn de dochters of de zonen van zo'n grootmoeder en de kleinkinderen niet meer geïnteresseerd in hoe je...
Steeds minder.
Zeker aan het paradijs klaar.
Zeker aan de Tajikistan kant van het gebied. Daar is de Russische invloed heel groot geweest en nog steeds. Daar wordt ook veel Russisch gesproken. En die, dat was het uithangbord van het, communistische systeem. Dat was de uithoek in die Great Game. In der tijd was dat de plek waar de Oosterse en de rode communisten en het zwarte kapitalisme tegenover elkaar stonden. Engeland tegenover Rusland. En ze gingen daar bewijzen hoe goed het Russisch systeem was. Dus daar werd heel veel graan ingevoerd en brandstof en zo. Dus dat mensen hadden het er allemaal goed. En daar zie je nu nog altijd invloed van, daar wordt nu heel veel fastfood gegeten, pizza's, pasta.
Ja, dat zit er eens in de documentaire. Ja. Terwijl er in de Oekraïne hongersnood was, werden er treinladingen, voedsel naar die streek.
Ja, dat is een van de heel interessante dingen. Dat is dan heel moderne etnobotanie, zou ik kunnen zeggen. Maar als je die rivier die er doorloopt bekijkt, aan de ene kant Afghanistan, aan de andere kant Tajikistan. Aan de Tajikistan kant moesten ze geen graan meer verbouwen. Dat werd ingevoerd door de Russen. En daar staat dus heel veel fruitbomen. En daar staan ook heel veel huizen met golfplaten, daken en schootlantennes. En aan de andere kant is het echt nog oude rurale landbouw met adobe huizen en graanveldjes.
Adobe, dat is klei, hè? Dat
Ja. En de Tajiken zijn naar de grens moeten overgaan toen het Rusland in elkaar stortte, de Sovjet-Unie tenminste, om die oude zaden die zij niet meer hadden te gaan terughalen. En inclusief bij die zaden, de manier waarop je ze kan gebruiken. Hoe je ze moet zaaien, hoe je ze moet oogsten en wat je er dan mee kan doen.
De traditionele kennis was helemaal weg, omdat ze eigenlijk zich in de Sovjet-hangmat...
Zouden kunnen wentelen.
Ja.
Wat de Russen wel goed gedaan hadden, en wat dat zit in de nasleep van een beroemde botanicus, Nikolai Vasilev, die daar in 1916 in die streek is geweest, maar over heel de wereld, en overal zaden heeft verzameld, met gebruiksaanwijzing bij. Gigantische collectie dan gemaakt, dat is een verhaal apart, daar kan ik een keer terugkomen, ligt in Sint-Petersburg. Maar die had toen al gezien welke rijkdom daar aanwezig was in die streek. En de Russen hebben er wel voor gezorgd dat niet al die abrikozensoorten verdwenen en dat er één commerciële soort die je kan verhandelen en die je kan vervoeren in de plaats kwam. Die hebben de biodiversiteit daar gelaten, omdat ze dankzij die Vasilov wisten hoe belangrijk dat wel was. En dat zie je dus nu in dit boek. Het is een boek van 2,7 kilo.
Het is een telefoonboek, hè?
Het is een monument eigenlijk voor die cultuur. En de manier waarop die cultuur verweven is met de manier van leven van de mensen daar.
Maar wat is nu de echte waarde van dat boek? Want het is een kookboek dat wij hier niet kunnen gebruiken. Want het staat vol met ingrediënten die ze wel in de paar hebben.
Er staan wel een aantal dingen in die je zou kunnen gebruiken. Maar een van de dingen die een probleem zullen worden, is de ene keer is het voor twee personen en de keer is het voor 20. Er wordt ook meestal voor veel mensen tegelijkertijd gekookt. Het is ook... Het zijn ook recepten voor mensen die elke dag 5000 calorieën verstoken. In die omstandigheden hard leven, hard werken, koud, ook in de zomer nog altijd kou. Als wij dit soort gerechten gaan eten, dan zullen we heel snel veel...
dik worden,
veel gewicht winnen.
Okay,
dus je moet het allemaal een beetje anders. Maar de abrikozenkompot die hierin staat, die kan je zo maken. Hoor.
Maar denk je nu echt dat in de Pamir dat gaan gebruiken? Dat de kleindochters van die oma's van daarnet, dat die dat boek...
De realiteit bewijst dat het zo is. Het mooie, het bijna ontroerende ook van de documentaire, is dat zij van in het begin het idee hadden van wij willen dit boek, als het er komt, in het begin dachten ze, het wordt een klein boekje. Hè. Dit is gewoon over alles heen gegroeid en heeft hun leven voor 5-6 jaar volkomen beheerst en bijna in het faillissement gestort.
Ja, er zijn topfotografen aan te passen.
Ze hebben topfotografen gevonden om hier foto's bij te maken. Ze hebben zelfs Prins Charles zover gekregen dat hij een voorwoord ervoor geschreven heeft.
Ik wou het dan niet vragen, maar welke gek geeft zoiets uit?
Wel, de Nederlandse uitgeverij die veel die veel heeft uitgegeven voor het Tropisch Instituut in Nederland. En die dus met dit onderwerp wel begaan waren.
Zijn nu een Nederlands uitgever?
Is een Nederlands uitgever, ja. En het mooie van in het begin was, we willen dit teruggeven. We willen de neerslag van die orale, eeuwenoude cultuur teruggeven aan de mensen daar. Wetende dat die oude tradities, voor hen is dat, het zijn allemaal bewijzen van de inventiviteit van de mensen om daar te overleven. En dat zijn eigenlijk, dat zijn geen oudbollige, bokrijkachtige dingen die je zo nog een beetje in een vitrinekast in leven houdt. Dit zijn levende instrumenten waar zij hun toekomst mee kunnen opbouwen. Dus zij wilden dat terugbrengen naar de dorpen. En dat hebben ze ook gedaan. En daar gaat de documentaire over. En dan zie je dus Frederik die met 6 ton van die boeken op stap gaat om die naar 1800 van die dorpen terug te brengen.
Eén boek per dorp, hè? Ze moeten het delen.
Ja, ja, maar dit is soms het enige boek, naast soms een Koran, die in dat dorp aanwezig is. Want het is een ongeletterde cultuur.
Het boek is in 3 talen, daar zit ook nog een verhaal.
Dat komt er ook nog eens bij. Het is dus in het Engels, in het Dari en in het Tajiks. Maar het Dari, dat is dus een Persisch schrift geschreven. En die font hebben ze speciaal moeten ontwikkelen.
Zeg maar, heb je nu gezegd, ongeletterde cultuur? Die mensen kunnen niet lezen dan? Of?
Ja, ze kunnen wel lezen, maar ze hebben geen boeken. Ze hebben geen drukkunst daar. Men leeft van de verhalen die men doorgeeft aan elkaar. Maar er is een Koran, dus mensen kunnen wel.
Ook het kookboek lezen.
En de derde taal is Cyrillisch. Dat ziet eruit als Russisch, maar dat is Cyrillisch, omdat de Tadjikken nu eenmaal in het Russisch hebben leren schrijven.
Ja.
En dus je ziet Frederik in die dorpen aankomen met zo'n kanjer van een boek. En je ziet de ontroering van de mensen als ze dat mogen vasthouden en aan hun borst drukken. En ze zitten samen daarin te bladeren en dan zie je de kinderen kijken samen met de grootmoeder naar, oh ja, dit en dat. Er gaat een wereld voor hen open. Ze zijn zo blij dat dit bestaat.
Het is raar, er gaat een wereld voor hen open. Nee, er gaat geen wereld voor hen open, want alles wat erin staat is eigenlijk kennis die...
Maar het gaat dus heel, die biodiversiteit of die culinaire diversiteit gaat zeer ver. In sommige valleien hebben ze bijvoorbeeld voor een bepaalde plant geen woord. Omdat ze hem niet gebruiken.
Ah ja.
En in die boek lezen ze dus van, oh tja, bij jullie doen daar iets mee. Ah, en heeft hij, daar kan je dus iets mee doen. Dus de kookkunst en het gebruik van de planten en alles wat erbij hangt, en ook van de dieren en de melk en de yoghurt en zo, is zeer lokaal gebonden.
En verschilt van vallei tot vallei.
En zij leren dus nu van elkaar. Dit is de eerste keer dat dit over een heel groot gebied van duizenden vierkante kilometers bij elkaar wordt gebracht.
En het gaat verder, hè, want het begint met die recepten, je noteert die recepten, maar daar hangt dus aan vast de teelt van die gewassen. Als die recepten verdwijnen en als ze allemaal hamburgers gaan eten, wat aan het gebeuren was, macaroni noemen ze zelf, dan valt ook de noodzaak van het telen van die planten weg. Ja. Dat is daarmee gered. Ja. Maar ook aan de andere kant van het systeem heb je allerlei gebruiken en machines en molens die typisch voor die streek zijn en die ook, als het ware, bewaard worden.
Ja, oude molens die aan de Tadjikkant in verval waren geraakt. En die mensen daar nu terug beginnen, dus watermolens. Er zijn veel. Het is ook een cultuur die compleet vasthangt aan water. Je moet kunnen irrigeren, maar dat water dient ook voor het aandrijven van de molens. En dat water komt ofwel van bronnen die er zijn, ofwel van de gletsjers. En dan komt de klimaatverandering ook op het einde van het boek natuurlijk. Hè. Hoe gaat dit in de toekomst gaan? Want die gletsjers beginnen terug te trekken. En ze hebben een eeuwoud systeem, dat ook elders in de wereld bestaat, waar dat water in kanalen die een heel klein beetje afhalen, kilometers ver worden weggebracht om daar te irrigeren. Dat zijn dus kanaaltjes die soms gegraven worden, maar soms ook tegen een bergwand aanplakken om boven een kloof van 100 meter diep zo langs de rots te lopen. En het water uit de bronnen wordt vrouwelijk water genoemd en het water uit de gletsjers wordt mannelijk water gemaakt. Dat komt dan samen in de vallei, in het veld, waar dan daaruit kan de rijkdom van de plant groeien. Dus dat is zo een van die mythische, maar mooie, poëtische verhalen die ook in heel het boek verwerkt.
Zeg maar, zo romantisch kan het toch niet zijn dat die buitenlanders dan aankomen met hun kookboek. Hè? Het is eigenlijk een soort kookboek van de Boerinnenbond dat ze gemaakt hebben. Nee. En dat dan plots de ver-Amerikanisering of de ver-Russianisering stopt. En ze ophouden met hamburgers te eten.
Nee. Dit boek zal die invloed niet kunnen veranderen. Dat is ook waar Frederik en Jamila mee worstelen, nog steeds. Als je het vraagt, dan zegt van, waar moet dit nu naartoe? Hè? Nee. Wij kunnen toch moeilijk die mensen gaan verbieden dat ze zich ontwikkelen. En dat ze hebben nu overal al cellphones.
Het is was met die chocolade van daarnet. Als die boer zin heeft om een flatscreen te verkopen, mm-hmm. dan ja, doet hij dat toch gewoon.
Ja, ja, absoluut, absoluut. Maar zij merken ook nu, door dit soort werk wat er geleverd wordt, dat die nieuwe graansoorten bijvoorbeeld, dat die niet zo goed gedijen daar. En dus dan kunnen die ontwikkelings... helpers, en ze zijn nogal kritisch tegenover veel NGO's, die met westerse kennis en technische know-how daar aankomen met nieuwe gewassen, die, waar ze heel trots op zijn dat ze die gekweekt hebben. En die blijken daar niet zo goed te functioneren. Die groeien in het begin wel heel snel, maar het graan begint te schimmelen als het een tijdje daar staat, of weet ik veel wat. En dat is de kracht dat zij iedere keer ook met appels, of met de appels niet gewoon enten, en dan krijg je een kloon van de vorige appel, maar gewoon iedere keer terug opnieuw met de pieten voortgaan, want dan krijg je een nieuwe combinatie van het genetisch materiaal van de moederplanten.
Maar Sven heeft wel een punt, we moeten er niet te romantisch over doen, want de realiteit is ook, en dat zit in de documentaire, jonge mensen trekken weg uit de Pamir en gaan naar Rusland, gaan naar Moskou.
Ja, zeker aan de Tajik kant. Ja, daar is nauwelijks werk, dus die willen ook vooruit in de vaart der volkeren. En dan zijn er een paar die terugkomen, die zit ook in de documentaire.
Dat is waar, ja.
En die neemt een abrikozenboomgaard die zijn vader ooit nog op een barre helling heeft aangelegd. Dat is nu een soort van aardsparadijs. En hij zegt van, ik ga niet meer terug naar de stad. Dit is de plek waar ik thuis hoor. En ik denk dat je zult die twee bewegingen blijven hebben daar in die streek natuurlijk. Ja. Hè. En zij zijn altijd... Dus dat was een van de knooppunten van de zijderoute. Dus hoe afgelegen ze ook waren, heel veel passeerde langs daar. En zij hebben dus ook altijd heel veel invloeden van over heel de wereld binnengekregen, maar ook meer doorgegeven. Die appels die wij hier nu eten, die komen uiteindelijk vandaar. En het zal een zoeken zijn van evenwicht. Hoe kunnen die mensen zich daar ontwikkelen zonder hun eigenheid en hun oude cultuur te blijven bouwen? Maar dat is een vraag die zich hier bij ons ook stelt, die zich in de Europese Alpen, in het platteland, in Frankrijk, in Italië, in Engeland. Als we die, dat is het mooie van bijvoorbeeld een slow food beweging, dat zij zagen van, het is niet alleen omdat dat geitenkaasje zo fantastisch lekker is, dat we dat graag in de winkel willen hebben, maar als we dat willen houden, moeten we die boer erbij nemen, met zijn geiten, speciaal soort geiten misschien, maar niet alleen die boer en die geiten, maar ook nog heel de vallei er rond en het gras of de struiken die geiten eten. En dan zit je onmiddellijk in een veel breder, ecologisch perspectief te denken over dingen die eigenlijk leken of het gaat alleen maar over lekker eten of over ingrediënten. En dat is veel, veel meer dan dat. En daarom is het ook zo een fantastisch boek geworden.
Ja. Zoals jij het uitdrukt, is het een zoeken naar een evenwicht. Maar ik zag ook helemaal op het einde van de documentaire Frederik toch ook even twijfelen of zich de bedenking maken van ben ik niet te romantisch bezig? En hij zegt het niet, maar het is wel de vraag die zich stelt, is dit niet een verloren strijd tegen de moderniteit?
Ja, dat is een vraag die je kan stellen. En dan smijt hij het gewicht van dit boek er wel tegenaan natuurlijk.
Ja.
En ze hebben tenminste dat gedaan. Het is ook een voorbeeld voor heel veel andere mensen die in dit veld werkzaam zijn en hier wordt discussie over gevoerd. Bij de biologen, bij de ecologen, bij de milieubeschermers, maar ook bij de ontwikkelingshelpers natuurlijk. Hè. Ik ken geen enkel andere streek waar dit op zo'n manier gedaan is geweest. Dit is, het werk dat hier is ingestoken is verbazingwekkend. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja.
Is dat in de handel zoiets?
Dit is in de handel, dit kan je gewoon bestellen.
Ja. Maar je gaat dik worden, hè, Piet, als je...
Maar het is veel, ik heb al veel mensen... Dit boek heeft weken bij ons op de keukentafel gelegen.
Ja?
Een goede plek om zoiets te leggen. Maar iedereen die binnenkwam, je kan hier niet naast kijken. Dus iedereen begon daarin te bladeren en treft onmiddellijk de schoonheid van het hele ding, maar ook de rijkdom die daaruit...
Maar heb je er al uit gekookt?
Ik heb er nog niet uitgekookt. Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
En de proof of the cookbook is toch...
Ja, nee. Bijvoorbeeld, je hebt een groot hoofdstuk gehad over brood. Brood is voor hen een soort van heilig...
Als je het brood laat vallen, moet je het kussen daarna.
Ja.
Anders word je blind, denk ik.
Ja, dan gaat het allemaal van alles fout.
Maar als je begint te bakken, dan komen de buren ook meedoen.
Maar je moet dat brood daar maar bakken. Hè. Dat zijn die tandoorovens. Dus er wordt vuur gestoken. Dat is een hol ding waar je dat brood zo van binnen moet tegenkwakken. Dus je mag het niet te vochtig maken dat het er blijft tegen.
Je moet al zo'n oven hebben om te beginnen.
Je moet zo'n oven hebben. Ja. Hè? Je moet weten hoe je dat doet. Frederik heeft me verteld van...
Het recept begint met bouw een oven.
We mochten dat ook eens doen, maar dus je hangt boven dat gat van die oven, dus je verbrandt je wenkbrauwen en je armen. En dan moet je dat brood er terug uithalen en dat mislukte langs alle kanten. Dus het is niet gewoon alleen broodbak, het is heel die ceremonie die daar rondhangt. En het métier en de manier waarop je dat doet. En dus heel veel van die recepten zullen daar dan op sneuvelen. Maar je kan in principe hier veel uit koken.
Op de website van Interne Keuken, op de webpagina van Interne Keuken, staat een linkje naar de trailer, in elk geval van de documentaire Wisdom of the Mountains. En het boek, als je het wil bestellen, heet With Our Own Hands.
Ja. We hadden jou 2 jaar geleden al moeten vragen over dat boek.
Ja, dat is waar.
Enfin, iedereen krijgt chocolade. Nu mag je eindelijk aan de chocolade. Er is genoeg voor iedereen. Bedankt voor het luisteren.